Okay, now. Even kijken, ik moet even selecteren. Dat is ouderscollege waarschijnlijk. Hè? Ik hoop dat hij dat doet. Oei. Nou. Het lijkt dat hij doet, zonder wifi. Zijn de mensen die een Bijbel bij zich hebben? Dat ik altijd in geval van nood kan vragen, wil je dat voorlezen als dit niet werkt? Goed, weer een klein groepje. En ik moet even denken aan de tijd dat ik leraar was. Dan had je soms van die kleine groepjes in de bovenbouw. Ik gaf daar scheikunde. Dan had je van die gymnasiumgroepjes. Een klein aantal stuks. En dan had ik altijd de neiging om lekker naar voren te roepen, lekker bij elkaar. Dat was altijd heel relaxed lesgeven. Dat is anders dan wanneer je in een HAVO4 groep of... met een groep van 30, de schoppers, moeilijke puurs. Dat noemden ze dan ook lesgeven, maar dat was meer oppas en dresseren, dat soort dingen, dan lesgeven. Hoor. Maar goed, nu voelt dat meer als het gymnasiumgroepje. En dan mochten ze muziek, klassieke muziek natuurlijk, zachtjes op de achtergrond spelen en dan gingen we over scheikunde praten. Maar goed, we doen het zo. Maar ik doe net alsof jullie dat groepje zijn. Hè? Lekker klein groepje. Dan voel ik me lekker bij. Ik vond het altijd heel mooi als je zo'n dag had. We zongen er net. Ik ga door de poorten met een loflied. Ik wil je vandaag ontmoeten. Even kijken of het werkt. Daar moest ik even aan denken. De vorige keer hebben we gepreekt, hebben we gesproken over dit onderwerp. Dat er zijn twee wegen, de brede weg en de smalle weg. De brede weg, ja, het woord zegt het al, dat is vrij makkelijk. Alleen die heeft één nadeel, het is een doodlopende weg. Dus je hebt tijdelijk het gevoel van, nou, ik kan lekker doen wat ik wil. En ik ga mijn eigen weg. En God, ja, dat is voor zwakke mensen of ik weet niet wat sommigen daarbij denken. En dan heb je de smalle weg. Dat smalle poortje, waar we vanmorgen over gezongen hebben. Het mooie daarvan is, natuurlijk totaal anders, hè. Dan zo'n brede weg. Maar het is wel zo dat daar ga je de Heer ontmoeten. Dat is natuurlijk iets heel exclusiefs. Ik moet even denken aan die gezinsdienst. Dat die vrouw op weg ging eigenlijk ook. En daar gaan we achteraan. Het is wel eens moeilijk, maar waar kom je terecht? Nou, het panorama dat werd geschilderd. Het eeuwige leven. Het leven bij God. Goed, vandaag wilde ik weer over dit onderwerp praten. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik wou vandaag dus met name over de waarheid spreken. De waarheid, dat is een persoon. Hè? Jezus zegt van zichzelf, ik ben de waarheid. Sommige mensen zeggen dat ze integer zijn. Ik denk even aan Kees van der Staaij. Dat vinden we toch altijd zo, ook vriend en vijand. Zelfs van D66, kan je nagaan, zegt toch ja, integere vent. Dus toch zou ik niet durven zeggen dat hij altijd de waarheid spreekt. En ik moet even denken aan Luther. Die zo'n 500 jaar geleden... tegen dingen aanliep in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat waren eigenlijk twee dingen. Ten eerste, de mensen kunnen hun Bijbel niet lezen, want die is in het Latijn geschreven. Dus Luther heeft een vertaling gemaakt die tot op de dag van vandaag nog steeds werkt, hè, 500 jaar geleden. Is hij daarmee begonnen. En het tweede dat was dat hij erachter kwam dat mensen niet de goede werken, hè, wat heel erg in de Rooms-Katholieke Kerk speelde, hè, ook om mensen over te halen om geld te storten voor al die bouwwerken en al die kosten die de Rooms-Katholieke Kerk had. En dat was goed. Hè. Goede werken is prima, hè, want wereldwijd zijn het juist ook de Rooms-Katholieken die ongelooflijk veel goed werk gedaan hebben. In sloppenwijken, bijvoorbeeld in Brazilië, waar ik dan even aan denk. En daar kunnen we echt een voorbeeld aan nemen. Maar je wordt er niet zalig door. En dat wilde Luther gewoon zeggen. Daar was de kerk natuurlijk helemaal niet blij mee. En Luther kreeg het heel erg moeilijk. Vooral toen hij die 35 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg had gespijkerd. En hij werd... Hoeveel? 95 of 92? Oké, okay. Ik zei 95. Ja. 95. Dus hij werd ook gedaagd en eigenlijk bedreigd. Heel veel hervormers hebben dat eigenlijk meegemaakt. Maar goed, Luther die zei dan, ik zal de waarheid spreken. Al kost het mij 20 keer de hals. Dan zou je zeggen, nou heel moedig en toch weten we dat Luther op een gegeven moment in een later stadium bijvoorbeeld helemaal de fout in ging door zich heel antisemitisch op te stellen. Dat is iets wat ik ook niet altijd geweten heb, maar wat toch op een gegeven moment aan het licht kwam. Dus de waarheid spreken, oké, maar doe het dan wel volgens de Bijbel en hou je eraan. Ja, de Bijbel, die leert ons dan de waarheid. En tegenwoordig is de Bijbel eigenlijk niet meer voor iedereen de basis. En wordt de waarheid onder grote druk gezet. Ook bij ons, christenen, bij onze collega's. Hè, dat moeten we ons goed realiseren. Gemeenteleden, familieleden. Allemaal hebben we last van deze tijd. Wat betreft je houden aan die waarheid. Maar ik denk dat dat toch een stukje waakzaamheid is. En ik ben er heel vaak mee bezig. Hè, om te onderscheiden wat beweerd wordt. Klopt dat nou allemaal wel? En ik moet dat stukje van Jezus' uitspraak. En dat staat in Marcus 13. Nou ga ik even kijken of dat ook werkt. Even verder kijken. Oh, dan komt dat ding natuurlijk. En de problemen. Nou. Nou, het lijkt erop dat hij werkt. Mooi meegenomen. Dat staat in de Herziene Statenvertaling. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend. Ook aan de engel in de hemel niet. Ook aan de zoon niet. Maar alleen aan de vader. Let op. Waak en bid. Want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging. En dan gaat Jezus dat verhaal vertellen. En dan eindigt hij met dat verhaal. Je kent het al. Die man die naar het buitenland ging. En die zijn knechten dus opdrachten gaf. Maar dat ging niet goed. Dus ze gingen toch hun eigen weg. En Jezus wil hiermee zeggen, daar eindigt hij dus dat verhaal mee. Wat ik tegen u zeg, zeg ik tegen iedereen, gelovig of ongelovig, tegen deze wereld. Wees waakzaam. Ja, de samenleving, nogmaals, die hebben er last van. En wat is nou die invloed die we tegenwoordig ondergaan, hè? Zeg maar rustig, de tijdgeest waar we allemaal last van hebben, dat is die tolerantie. En we hebben echt allemaal geleerd, jong en oud, om meer tolerant te zijn naar al die wereldse ideeën, standpunten. En eigenlijk los van het woord van God, hè? Zo van, ja maar zeg nou eens zelf wat je eigenlijk denkt. Nou, dan moet je dus eigenlijk los van het woord, moet je met die mensen meepraten. En dat is soms heel riskant. Margo en ik hadden een paar weken geleden nog een gesprek met een jonge vrouw. Dat ging over het homohuwelijk. Duitsland heeft sinds een paar weken het homohuwelijk erkend, moeten erkennen. Ook weer onder grote druk. En de jongste van die twee, die zei van, wat doet ze nou moeilijk? Al die landen gaan er toch over en dan moet Duitsland weer achterblijven. En ik zeg, ja, wacht eens even. Maar ik wil me wel afvragen wat de Bijbel daarvan zegt. En deze jonge vrouwen, die waren modern, hoogopgeleid en gelovig. Dus, maar goed, daar kwam een goede discussie over. En we realiseerden ons eigenlijk heel goed hoe belangrijk het is als jong en oud met elkaar praat. Want kijk, de ouderen, die hebben zeg maar 50, 60 jaar, ten opzichte van die anderen dan, 60 jaar een hele andere tijd gehad. Dus ze zijn met heel andere dingen opgegroeid, heel andere normen en waarden. Maar die jeugd, die wordt nou ja, al 20 jaar volgens echt die hele nieuwe tijd, die heel anders is dan in onze tijd vroeger, hebben die allerlei dingen op school geleerd, via de media wat binnenkomt. Die hebben heel erg geleerd van, wees kritisch en wees tolerant. En nou ja, dat is dan ook gebeurd. Ik merk het bij mezelf ook. Dat je eigenlijk veel te tolerant wordt naar allerlei onderwerpen die waar de Bijbel echt wel wat over zegt. Ik denk abortus, homohuwelijk, weigerambtenaren, evolutie. Ja, en wat dus de media tegen ons zeggen, dat is, dat moet je gewoon toetsen. Klopt dat wel? Klopt dat wel met de Bijbel? En in een groep wil je toch graag, dat is de druk, dat weet ik ook vanuit het onderwijs, in een groep, je wil je niet zo, het is niet zo makkelijk, laat ik het zo zeggen, om je op te stellen op die manier. Ik hou me aan wat in de Bijbel staat. De groep heeft een enorme invloed en dat gaat heel erg ver. Dat moeten we zelf ook niet onderschatten. Maar de media die maken er natuurlijk helemaal een potje van. Daar is het vaak gewoon nepnieuws waar je zwaar gemanipuleerd wordt. Als wij mensen uitspraken doen, dan moet je dat eigenlijk toch zien, het is maar de mening. En we zeggen tegenwoordig, en dat hebben we eigenlijk geleerd in de jaren 80, van joh, wat jij er zo over denkt, is prima. Het is jouw mening, maar het is ook jouw waarheid. Oké. Dat betekent wel dat er allerlei discussies, die ga je eigenlijk veel minder aan. Ik weet al, in mijn jeugd, bij het gezin bij thuis, daar ging het heel vaak over bepaalde Bijbelse principes. En dat, geen titel of jota daarvan afhalen. Zo is het voor 100%. Maar ik voel al van, je moet het toch interpreteren in deze tijd. En vooral als je met ongelovigen praat. Die helemaal vastzitten in in de normen en waarden, tussen aanhalingstekens, die ons tegenwoordig bijgebracht worden. Maar de mensen van vandaag, die willen gewoon zelf beslissen wat ze doen. Dat wordt dus ook aangepraat. In de jaren 70 is dat begonnen. In die tijd had je heel erg de verzuiling. Dat werd belachelijk gemaakt. Maar er zat toch iets achter. Je moest ook weer je eigen standpunt bepalen. Maar die verzuiling die had ook hele positieve dingen. Als het ging over de echte normen en waarden, Bijbelse normen en waarden. Maar we weten uit die tijd dat bepaalde filosofen en politieke partijen, dat die heel erg bezig waren om die verzuiling af te breken. Want mensen uit die zuilen, die stemden op hun partij. En ik denk met name aan D66, zoals dat begonnen is, de Democraten, die wilden dat je ook op hun kon stemmen. En dat dat helemaal doorbroken werd. En dan met je aangepraat, jij moet je beslissing nemen. En Bijbelse argumenten, ja, die worden weggezet van, ja, nou ben je aan het discrimineren. En inmiddels is het zo ver gekomen, dat weten we, dat de grondwet zodanig is ingericht dat discrimineren, dat staat ver boven bijvoorbeeld godsdienstvrijheid. En allerlei christelijke instellingen, onderwijsinstellingen, die hebben ook gewoon van, nou ja, ik zal het niet met name noemen, maar toch, dit is de wet, daar moet je aan houden, anders dan krijg je geen subsidie of je wordt vervolgd. Ik heb zelf heel erg samengewerkt met de ChristenUnie in de tijd toen ik meehielp om de schuldhulpverlening in Nederland op een beetje op de kaart te zetten. En bijvoorbeeld Leen de Bruin, de fractieleider toen van de ChristenUnie, die heeft heel erg gevochten voor bepaalde principes. Dat ging dan over zeg maar de homorechten, homohuwelijk en dergelijke. Maar die man heeft het wel heel erg moeilijk gehad. Die werd vervolgd en daar werd op gefocust. En die zou en moest dat eigenlijk terugnemen, zijn mond houden. Hij is er ook wel een beetje beschadigd door geworden, politiek gezien. En ik wil eigenlijk eens aan de hand van een voorbeeld, even kijken. Wil ik eens kijken hoe dat zit met die waarheid. En dat wil ik doen aan de hand van een drietal vrouwen. De een die is heel goed bezig. Die krijgt een compliment van Jezus. En de ander is ook heel goed bezig. Maar die krijgt toch een correctie van Jezus. Het is een Franse tekenaar die dit heeft gemaakt. Dus Maria aan de voeten van Jezus, Martha en Lazarus. Dat was familie, dat waren zussen en broer. En Jezus was daar met zijn discipelen. En ik wil dat eigenlijk eventjes voorlezen. Jezus had eerst het verhaal verteld van de barmhartige Samaritaan. En Jezus en zijn leerlingen gingen verder. Ze kwamen bij een dorp, daar woonde een vrouw, die Jezus uitnodigde om bij haar thuis te komen. Hallo, zeg maar Jezus met zijn hele voetbalelftal, plus één. Haar zus heette Maria. Maria ging bij de Heer zitten en luisterde aandachtig naar zijn woorden. Maar Martha was druk bezig met de zorg voor het eten en drinken. Ze vroeg aan Jezus, Heer, mijn zus laat me alles alleen doen. Dat kan toch niet? Zeg tegen haar dat ze mij moet komen helpen. Toen zei de Heer tegen haar, Martha, Martha, maak je toch altijd niet zoveel zorgen. Er is maar één ding echt belangrijk, dat je luistert naar mijn woorden. Maria heeft dus de goede keuze gemaakt. Mijn woorden zullen altijd bij haar blijven. Dus je had Martha, die druk bezig was met de dagelijkse zorgen. Maria, aan de voeten van Jezus. En dan die Amerikaanse vrouw. Daar zal ik zo wat meer van vertellen. Ja, Martha, die beklaagde zich bij Jezus over Maria. Hè? De apostelen en Jezus hadden ze op visite. Martha had het hartstikke druk en logisch, hartstikke goed. En toch zei Jezus van maandag tegen Martha. Martha, weinig dingen zijn nodig. Eigenlijk maar één ding. En dat ding heeft Maria gekozen. Ik denk dat het ook zo is bij veel van ons in ons leven. We zijn ongelooflijk druk, carrière maken, goede dingen doen. Ik ben zelf ook volstrekt verslaafd aan werken. Ik kan het niet helpen. En ik geniet hiervan, maar het lukt mij niet hoor, moet ik je zeggen. En dat zal wel iets met Calvinisme te maken hebben. Ook wat ik thuis geleerd heb, je best doen. Ik ben gelukkig ook in mijn leven slechts 14 dagen, toen ik pas getrouwd was, zonder werk geweest. Voor de rest altijd druk, druk, druk. En je denkt als je het goed doet. Hè, want kijk eens om je heen. Moet er allemaal niet gebeuren. Je gezin, de samenleving, de kerk. En toch, één ding is nodig. Dat zegt Jezus. En Maria Magdalena, die zat aan de voeten van Jezus. Waarschijnlijk was zij voor de ontmoeting met Jezus, was zij prostituee. En Jezus heeft 7 demonen bij haar uitgedreven. En haar genezen van vele ziekten. Dat is even voorlezen. Dat is Johannes 12. En dat is uit de NBV. Even kijken. Ja, het werkt allemaal weg. Johannes 12. En dan vanaf vers 1. Wacht even. Johannes. Nou. Hij pakt hem niet. Dus even kijken. Ik ga het nog 1 keer proberen. Maar dat heeft dan met wifi te maken. Kan het niet helpen. Het is jammer. Misschien dat iemand dat voor wil lezen. Dus Johannes 12 vers 1 tot 3. Ja, ik heb het in de NBV, maar dat maakt me eigenlijk niet uit hoor. Dat, Ja, NBV Johannes 12, vers 1 tot 3.
Ik heb hem in de HSV.
Ja, maakt niet uit joh.
Johannes 12, ja, vers 1 tot 3. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. Zij nu bereidden daar een maaltijd voor hem en Martha bediende en Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Maria dan nam een pond zuivere nardussalf van zeer grote waarde. Ze zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf.
Ja, dank je. Kijk, dat is Maria. En dat is eigenlijk ook begrijpelijk. Zij had zoveel meegemaakt. Prostituee. Ziekte, demonen. En dan word je verlost. Nou, je kan je voorstellen als Jezus dan langskomt. Ik stel het me nu ook eigenlijk al voor. Wat zou je doen? Het zou niet zo moeilijk zijn. Hè? We zouden aan de voeten van hem gaan zitten. Ook was zij degene die naar de kruisiging van Jezus, naar het graf ging om te zoeken waar het lichaam van Jezus was. En ze was ook degene die aan Jezus als eerste verscheen, na zijn opstanding. Oh, ik wou schrijven met dat ding. Het gaat niet meer in een blaadje. Dan wil ik een derde vrouw eigenlijk voorstellen. In 2009, een jaar na de financiële crisis, zag ik een reportage van een Amerikaanse vrouw. Die werd geïnterviewd en werd gevraagd hoe zij dit beleefde, die crisis. Of zij nog toekomstverwachtingen had. En zij vertelde dat ze een christelijke opvoeding had gehad, maar dat ze door school en universiteit begrepen had dat God gewoon niet bestaat. We zijn hier gewoon door de evolutie. En ze ging niet meer naar de kerk. Haar geloof had ze aan de kapstok gehangen. Dat hoorde ik van de week nog in onze familie. Van een neefje, zeg maar. Altijd heel erg gelovig. En dan hoor ik van de week dat hij zijn geloof aan de kapstok gehangen had. Het slachtoffer van deze tijd. Maar ze zei, ik heb nu een nieuw doel. Ik ga carrière maken, geld verdienen en genieten. Aldus deze reportage. En deze jonge vrouw, die was echt een typische vertegenwoordiger van veel westerlingen. En die hebben een enorme drang naar vrijheid. En dat is ook logisch, hè. Taboes moeten verbroken worden. Ook dat was in de jaren 70 heel erg duidelijk. Afschuwelijk als christen hoe ik daarnaar keek. En zo ordinair op de tv als dat er aan toe ging. Maar die taboes die moeten verbroken worden. En dan hebben we nog de welvaart die ons allerlei middelen geeft. Je bent gewoon niet meer afhankelijk van God. De staat die zorgt voor je of de economie. En ook natuurlijk om jezelf te zijn. Individualist. En daar hebben velen afgehaakt. Nou, ik was daar echt kapot van. Het moderne onderwijs, waar ik zelf dan ook jaren in gezeten heb. En u kunt zich misschien een beetje voorstellen hoe ik daar les gaf. Ik gaf scheikunde. En ik heb biochemie gestudeerd. Als het over evolutie ging, want dat moesten de collega's van biologie moesten dat leren aan de leerlingen. Nou, ik heb er heel wat discussies over gehad. En ik liet ook geen gelegenheid onbetuigd om, zeg maar, die evolutie af te kraken. Niet dat of dat nou zo geholpen heeft, dat weet ik eigenlijk niet hoor. Maar toen dacht ik, wat gebeurt er in deze wereld? En dan wou ik eigenlijk, ja, dan moet ik ook wel aan iemand vragen om een stukje te lezen. Romeinen 8, vers 31 tot 39. Misschien dat weer eens een ander dat we doen. Al heb jij een hele duidelijke stem, Sander. Zijn er meer liefhebbers om eens even uit het woord voor te lezen met heldere stem? Romeinen 8, vers 31 tot en met 39.
Veroordelen. Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, is de opgewekte die ter rechterhand Gods is en die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Bedrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard gelijk geschreven staat. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer.
Dank je. Nou, geweldig evangelie natuurlijk. Dat je zou bijna zeggen, er kan niks misgaan. En toch, het gebeurt aan de lopende band. En ik merk ook dat ik als christen een beetje boos word op de wereld. Dat slaat natuurlijk nergens op. Maar je ziet dat proces, dat Satan zijn duizenden aan het verslaan is. En die westerse doctrines. Ja, ik voel me eigenlijk daar, dat ik daar steeds meer afstand van neemt. En wat men normen en waarden noemt, die men op wil leggen, ook aan Rusland, over allerlei dingen. Terwijl Europa daar vooral mee bezig is. Terwijl Europa met alles bezig is om de wetten volkomen neutraal te maken. Het woord God willen ze daar niet horen. En dat is een grote misleiding. Toch hebben we die zekerheid. zo'n proces waar ik dat zag gebeuren, dat was een paar weken geleden, op zondagavond. Dat was in het VPRO-programma Zondagsgasten, Zomergasten. En daar worden mensen gevraagd die ja, het lef hebben om bepaalde dingen in hun leven te doen tegen de gevestigde orde in. En die Janine Abring, die dat presenteerde, die interviewde toen een Joodse vrouw. Heel boeiend verder. Maar op een gegeven moment ging dat natuurlijk over het geloof. Als Jood. En die Janine Abring, die zei, ik ben atheïst. En dat zei ze zo emotieloos, zo neutraal en dat publiekelijk. Dat komt bij mij dan echt als een zeg maar als helium bij 2 graden Kelvin komt dat binnen. Dit is zoiets verschrikkelijks dat ik me afvraag, weten die mensen wel wat ze zeggen eigenlijk? Maar goed, het klinkt bijna zombieachtig, alsof het een nieuwe waarheid is. Heel veel mensen zeggen dat. We kennen het programma Adieu God. Dan hoor je ook die mensen. Afscheid van het geloof, ik ben atheïst. En ze weten naar mijn idee niet wat ze zeggen. Maar het is de nieuwe tijd. Ik zou het willen noemen de verlichting 2.0. En het lijkt alsof de mensen het zelf geloven. En er zijn dingen die hebben daar natuurlijk enorm toe bijgedragen. Zoals de evolutietheorie, denk ik. Maar ook wat de islam doet met deze wereld. Waardoor een enorme aversie tegen religie is ontstaan. Maar ook de schandalen in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat heeft mensen allemaal op het been gezet. Joh, laat dat geloof. Ik dank God eigenlijk voor het bijzondere dat ik in deze seculaire wereld toch nog steeds heilig geloof in die waarheid van God. In Jezus die de weg, de waarheid en het leven is. Ik wil naar een paar van die waarheden kijken van deze wereld en er even iets meer van zeggen. De evolutietheorie. Ja, degene die mij wat beter kennen, die worden er misschien wel eens een beetje moe van. Jan begint hier met zijn evolutietheorie. Dat is niet belangrijk, joh. Maar ik geloof dat het wel belangrijk is. Een jaar of 150 geleden ongeveer ging Darwin op reis. Een hele knappe vent. Een geoloog. Volgens mij was hij ook theoloog. Hij was ook bioloog. En die ontdekte een aantal mooie dingen in de natuur. En anderen hebben daarvan gemaakt, eigenlijk de evolutietheorie. En tegenwoordig is het eigenlijk zo, dat, ja, het is bewezen. En ik vind het heerlijk om dat nu eens een keer te zeggen. Ook omdat de jonge mensen in de zaal zitten. De theorie, de evolutietheorie, daar is geen sluitend bewijs voor. En de mensen zoals die ik geloof dat hij Douwe Dekker heet, een atheïstisch bioloog. Midas Dekker, ja. Die heeft dat dus ook beweerd in een van die praatprogramma's. Van ze moeten nou eens ophouden met die christelijke scholen met schepping en evolutie tegenover elkaar te stellen. Die schepping, dat is gewoon onzin. Evolutie, dat is het, dat is bewezen. Maar het is niet bewezen. En ik mag zonder arrogant misschien te lijken, maar ik mag wel vertellen dat ik daar een beetje verstand van heb. Toen ik in de tijd studeerde, zat ik op allerlei groepen, ook met hoogleraren en dergelijke, christenen allemaal. En het ging over die evolutie. En ik heb me daar doodgevocht eigenlijk. Maar je ziet dan hoe wetenschappers denken. Zij willen het gewoon verklaren. Alles willen zij gewoon verklaren. En ze gaan door, zeg maar, tot het gaatje. Het zwarte gat. Of de Big Bang oorspronkelijk. Maar ze zullen het nooit vinden. Ik heb hier een mooi boek. Daar zou ik best nog een keer wat meer van vertellen. Dat is van Francis Collins. Dat is een van de beroemde biochemici uit mijn tijd, toen ik studeerde. Hij was de leider van het menselijk genoomproject, zoals dat heet. Dat wil zeggen, het DNA moest in kaart gebracht worden. Inmiddels is er dat ook gelukt. En deze briljante wetenschapper, die ook in de studieboeken van zulke pillen, die je toen moest bestuderen, daar werd zijn naam meerdere keren genoemd. Hij heeft echt geweldige ontdekkingen gedaan over DNA. Maar die man die heeft ook geworsteld met allerlei vragen die hij had, hè, over evolutie en over God. Hij kwam daar niet uit. En nou ga ik dat niet het hele verhaal vertellen, maar ik las in dat boek, was ik een stukje, hoe mooi het leven eigenlijk in elkaar zit. En hoe God werkt. Nou. En dat gaat over het volgende. Collins zegt, mijn moeilijkste ogenblik kwam toen een oudere vrouw, die onafgebroken leed aan een ernstige, onbehandelbare angina, me vroeg wat ik geloofde. Dit was een vraag die ze mocht stellen, omdat we veel andere belangrijke kwesties over leven en dood besproken hadden. En omdat ze me deelgenoot had gemaakt van haar sterke, christelijke overtuigingen. Hij zei, ik weet dat niet precies. En zo gaat hij verder. En op een gegeven moment, dat gaat er verder in het boek, wordt dan overtuigd, ja, zeg maar, creationist zou je het kunnen noemen. Die evolutietheorie, die is volstrekt niet bewezen. En als zulke mensen dat dan zeggen, is dat voor mij in elk geval een punt dat ik eigenlijk zeg, zie je wel, het is gewoon niet bewezen. Ik denk eigenlijk, we leven in de eindtijd. En de Satan, die begon in het paradijs, was juist de kippen bij, om die hele schepping om zeep te helpen. En met halve waarheden, leugens, zeg maar rustig, heeft hij Eva en Adam, zoals ik sinds een paar maanden weet, dankzij Maya, die dat ontdekt had. Ik dacht vroeger altijd dat alleen Eva was verleid door de Satan. Maar even verder op in de Bijbel staat toch dat Eva daarbij, dat Adam erbij was. Dus man en vrouw zijn schuldig. Dat verandert wel je opstelling naar je vrouw, moet ik zeggen. Dat heeft wel invloed. Maar God is de schepper. En ik kan ook vragen of iemand daar een stukje uit voor wil lezen. Geef niet welke vertaling. Dat is Johannes 1, vers 1 tot 5. En wie kan daar even dat voorlezen? Jasper, jij bent er bijna, geloof ik, hè? Dat ding voor jou werkt. Ja, Johannes 1, vers 1 tot 5.
In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Het woord was bij God in het begin. Door het woord is alles ontstaan. En zonder het woord is niets ontstaan. Van alles wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in zijn macht te kunnen krijgen.
Oké, dank je. Kijk, hier gaat het om, hè. Ik zei het net al, het zal de wetenschap nooit lukken om alles te verklaren, het begin. De evolutietheorie zal altijd een theorie blijven. Onderzoek is goed, hè, vooral grensverleggend onderzoek, ik heb er zelf ook een stukje mee gedaan. Maar het zal nooit dit begrijpen. Waarom? Omdat het zijn gewoon twee werelden. Hè, Het ontoegankelijk licht noemt de Bijbel dat ergens waar God woont. God is natuurlijk overal, maar laten we dat even zo benoemen. En wat wij hier doen, vanuit de aarde. Wij moeten met moleculen werken en met allerlei stralingen en berekeningen, daar doen we alles mee. Maar voor God is dat heel anders. God spreekt en het is er. God zei er zij licht en er is licht. En de wetenschap, die probeert dan wel of te ontkennen dat wat in de Bijbel staat over de wonderen, omdat ze zeggen, dat geloof ik niet, zij kunnen ook eigenlijk niet anders. Maar ik denk wel eens van zelfs het kleinste wonder van Jezus, hè, dat hij loopt over het water of dat hij de storm bestraft. God spreekt en het gebeurt gewoon. Kan je niet verklaren. Petrus, zolang hij gelooft, kan hij over het water lopen. En wat gebeurt daar? Je denkt toch niet, dat hebben ze wel geprobeerd om met natuurkundige verklaringen dat te bewijzen wat daar gebeurd is. Wat flauwekul. Jezus, hè, na zijn kruisiging, hè, dus na zijn opstanding, die komt binnen in de bovenzaal, dwars door de muur. En toch heeft hij een lichaam. Dat zullen we nooit kunnen verklaren. Ik wou nog eigenlijk vragen een stukje te lezen. En dat is Romeinen 1 vers 25. En dat kan Sander misschien nog een keertje doen. Je zit lekker onderuit. Maar Romeinen 1 vers 25. Ja.
Okay. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.
Ja, in het hele eerste brief van Romeinen legt Paulus eigenlijk uit dat niemand, dus ook de wetenschap niet, zal kunnen ontkennen dat er geen God is. Dat is gewoon dwaasheid, de Bijbel zegt het ook. Dat alleen een dwaas zegt, er is geen God. Als je naar de schepping kijkt, dan zou je echt moeten erkennen, zo staat het daar, dat God de prijs is boven alles. Hij doet het. Maar je moet het wel geloven. En de rest is eigenlijk, ja, niet helemaal zoals Martha. Maar het is wetenschap bedrijven door heel druk te zijn. En niet begrijpen zoals Maria die aan de voeten van Jezus is. Ik heb een beetje liefde-haatverhouding met wetenschap. Ik volg dat heel erg op de voet. Het is momenteel weer aardig in de belangstelling. Er is een boek van Gijsbert ten Brink. Een hoogleraar aan de VU. Die ook heel erg aangeeft hoe je vanuit de Bijbel dat kan verklaren. Goed, er is nog iets. Nog zo'n waarheid. Dat zijn allemaal gevolgen daarvan. Israël is niet het land van het Joodse volk. Velen denken daar zo over, ook christenen. Zo van, ja, is dat nou zoals het daar nu is? Wat gebeurt er allemaal niet? Is dat nou het heilige volk van God? Ja, het lijkt er niet op als je kijkt naar hun gedrag. Überhaupt is het trouwens zo, vind ik, dat Joodse mensen, ik ga met een paar van die mensen om, dat zijn niet de sympathiekste, de makkelijkste. Maar God heeft ze wel iets heel bijzonders gegeven. Zoals God eigenlijk aan Bezaliel en Oholiab de kennis gaf om in het begin in de woestijn de ark te maken. En van goud. Het is ongelooflijk. Maar als God dat geeft, dan is dat zo. En God heeft ook het land aan Abraham gegeven. En zijn nageslacht. Dat wou ik ook eens laten lezen. Ja, Maya, misschien kan jij dat, als je dat even wil. Genesis 13, vers 14 tot en met 17. Genesis 13, 14 tot 17.
En de Heer zei tot zuiden, het oosten en het westen. Want het gehele land dat gij ziet zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en in zijn breedte, want u zal ik het geven. Daarna sloeg Abraham zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre, bij Hebron. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer.
God zegt het. En ik geloof dat. En ik ben er ook van overtuigd. Ik weet natuurlijk niet wat het plan van God is met de tijd. Maar het zal goed komen met Israël. Het land is van hun. En al die dingen, die moties die ingediend worden bij de Verenigde Naties. Er zijn talloze Arabische landen die daar ook zitting in hebben tegenwoordig. En die stemmen maar. Of die dienen allemaal moties in tegen Israël. Over de verdeling van Jeruzalem. Het ontkennen dat het Joodse volk recht heeft op het land. Enzovoort. Maar ik geloof op God. Dat is mijn Bijbelse waarheid. Zoals het daar staat, zal het gebeuren. Zoals voorspeld is. Dat Jezus geboren zou worden in het Oude Testament. Zo is het uitgekomen. Zoals Jezus voorspeld heeft dat hij terugkomt. Zo zal het gebeuren. Het Joodse volk leeft daar. Dat is het volk van God. Het is zijn oogappel. Er wordt ook wel gezegd, dan het volgende. Jezus was een goed mens. Ook weer zo'n gevolg van. Ja. Moet je met het geloof. En Jezus, was je nou echt God? Maar ik geloof. En die vraag werd gesteld aan Johannes, aan Petrus. En dat staat in Johannes 6, vers 65. Ik kan het helaas weer niet voor u voorlezen. Maar misschien dat... Ja, Nico. Wil jij dat eens doen? Johannes 6, vers 65. ...65 tot 69.
En hij zei: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem door mijn Vader gegeven is. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee.
Tot 69, tot met 69.
Ja. Jezus dan zei tegen de 12: wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God.
Amen. Jezus is de Zoon van God. Ik weet wel, dat is iets heel persoonlijks, dat onze jongste zoon in zijn puberteit het ook met dingen moeilijk had. Hij had ook de wereld een beetje ontdekt. De meisjes. Auto's. En op een avond zei hij dat. En ik zeg: jong, laten we dit stukje nou eens lezen. Wat jij net voorgelezen hebt. En ik ben ervan overtuigd, want dat kwam binnen. Je kan nergens anders gaan. God is de moeite waard. De rest kan daar echt niet aan tippen. En ik ben ervan overtuigd dat hij dat de rest van zijn leven, en hij heeft het meerdere keren heel moeilijk gehad. Ik heb 22 jaar met hem een zaak gehad en met mijn andere zoon. En die heeft het heel vaak moeilijk gehad. Ik weet ook nog goed. Ja, weer heel persoonlijk. Maar dat hij op een gegeven moment langs kwam. En dat hij zei van, ik heb het moeilijk met mijn vrouw. Ik zie het eigenlijk niet meer zitten. Ja, daar schrik je van. He, hoe hard is het? Hoe willen ze doorzetten? Maar ik zei ook, joh, je weet het, hoe het in de Bijbel staat. Die vrouw heb je gekregen, daar zou je het mee moeten doen. Dat is veel even niet oneerbiedig bedoeld, want ik ben ongelooflijk blij met mijn vrouw. Ik vind dat dagelijks een feest eigenlijk. Maar goed, bij hem was dat even geen feest. Was dat even een dieptepuntje. Het gesprek dat heeft nog een half uur geduurd. En toen ging hij weer weg. En tot op de dag van vandaag zijn ze bij elkaar. Hoe? Dat weet ik niet. En wat ze allemaal elkaar moeten vergeven en hoe ze dat doen, dat weet ik niet. Dat is heel moeilijk. Want ik heb ook in de familie gemerkt, want ik doe nogal eens wat mediation werk. En ik heb toevallig een paar keer in de familie dat meegemaakt. Mijn kinderen, gelovig, losgelaten, de verkeerde kant op en scheiding. En dat is een ramp. Een paar jaar geleden had ik ook om een bruiloft, mocht ik dan wat zeggen. En dat ging, dat deed ik dan met wat proefjes. Hè. Als je chemicus bent, wil ze graag dat je een proefje doet. Dus dat deed ik ook om iets duidelijk te maken. Maar ik heb dan duidelijk proberen te maken van, joh, het gaat om verzoening. Als je problemen hebt samen, praat met elkaar, vergeef elkaar en verzoen je. Want je loopt op dat moment door een valstrik. Als je daarmee bezig bent, ik stop ermee, dan loop je in een valstrik. En dan kan je alleen maar uitklimmen door je aan de waarheid te houden. En de waarheid is, ja, dat God wil dat je bij elkaar blijft. En wat hij verbonden heeft, dat moet je als mens niet verbreken. En ik weet dat er heel veel mensen ook hier daar een hele slechte ervaring mee hebben. En dat niet, misschien niet leuk vinden dat ik dat zeg, maar ik wil het toch zeggen. Tot slot. Nou, wat heeft de wereld ons eigenlijk te bieden? De wereld sek. Ik bedoel niet de schepping die bij de aarde hoort. Dat zijn fantastische dingen. Maar de wereld met zijn al zijn normen en waarden en zijn doelstellingen. En het is een doodlopende weg. En dan gaat het om, welke prioriteiten wil jij nou stellen? Neem je tijd voor Jezus, zoals Maria. Of zeg je van, ik heb het veel te druk. Ik kom niet aan Bijbellezen toe. Nou, ik kan u zeggen dat er zijn heel wat mensen die een heel druk leven hebben. Maar ik heb er zelf ook altijd bij gehoord. En dat hou ik eigenlijk vol tot op de dag van vandaag. Hoe druk het ook is geweest, ik zal altijd 's avonds voordat ik naar bed ga nog een uurtje lezen. En dat vind ik geweldig. Want juist als je druk hebt, is het belangrijk dat je de goede beslissingen neemt. En dat heeft te maken met je visie. Is je visie goed? En naar mijn idee is de visie goed als je aan de Bijbel houdt. Dat vind ik ook het geweldige van het naar de kerk gaan. En mijn vrouw en ik, die zijn Margot en ik, moet ik van Ad zeggen, zijn ontzettend blij om elke zondag hier te zitten. Waarom? Je hoort het woord van God. God is in ons midden. Nou, wat wil je nog meer? Bedenk dat de weg van Jezus, die leidt uiteindelijk naar een volmaakte schepping. We hebben nu dat geduvel tussen Trump, die dan de afspraken over het milieubeleid van Parijs naar zich neerlegt. Deze aarde gaat het echt niet redden. Echt niet. Je moet wel verstandig met de schepping omgaan. Maar de aarde, de mens gaat het gewoon niet redden. Maar Jezus, die zal terugkomen. Dat heeft hij beloofd. En velen zien daar naar uit. Ook Luce zei daarnet iets dergelijks. Van, ik vind het niet erg om te sterven. Je weet waar je naartoe gaat. Het gaat om het leven van het schepsel, als je dat gelooft, die gaat uiteindelijk naar de schepper. Dat is het doel van deze hele schepping. Zo is God ermee begonnen. Hij heeft een plan bedacht. Hij zegt, ik ga iets maken. Dat is de mens. En daar zal ik me mee verenigen. Dat zal God zijn in ons allemaal. Heel ver weg. Maar het zal gebeuren. Ik voel, en ik hoop dat jullie dat ook zullen gaan voelen, dat ik steeds minder eigenlijk van deze wereld word. Steeds minder, maar dat ik steeds meer, maar alleen maar in deze wereld voel staan. En ik wil Luther eigenlijk naspreken. Elke dag die ik heb, een kans die ik krijg, zal ik de waarheid spreken. Al kost het me 20 keer de hals. Over de kerk gesproken. Ik las hier een artikeltje. En dat gaat over een Engelse minister. Die het ook een beetje beu is, die kerk. De Anglicaanse kerk in Engeland, de Church of England, zou met de maatschappij mee moeten gaan. En het homohuwelijk moeten steunen. Dat heeft de Britse minister van Onderwijs gezegd. Ik heb niks tegen homo's. Absoluut niet. De Bijbel natuurlijk ook niet. De homo's zijn welkom. Maar de Bijbel zegt er wel iets over het gedrag. Maar de wereld die wil niet dat we de Bijbel handhaven, maar dat we de wetten handhaven van deze wereld. En dan ga je de mist in. Van kwaad tot erger. Dat is niet alleen abortus. Weigerambtenaren. Heel ondemocratisch. Kom maar weg. Vroeger had je het dat verpleegsters die tegen abortus waren, dat die weg moesten. Zelf zou ik klinisch chemicus worden. Maar we leefden toen in die tijd dat de wetenschap zo ver was dat je kon zien wat er gebeurde in de baarmoeder. En dat je kon vaststellen of een kind gezond was of niet. En als dat zo was, dan kon je als indicatie abortus krijgen. En dat is volledig doorgeslagen. Honderdduizenden per jaar, honderdduizenden abortussen worden gepleegd. Maar de Bijbel heeft daar een mening over. Die zegt daar iets over. En dat is naar mijn idee, de waarheid. Meer dan ooit voel ik een drang om getuige te zijn van Jezus. We zijn een kleine gemeente, maar Jezus had ook maar een kleine gemeente, 12 mensen. Man, we kunnen wel 2 ploegen ervan maken hier vandaan. En wat is eruit voortgekomen? Geweldig. Ik zie Melissa zitten en de vriend. Ik dacht eigenlijk, ik moet bidden voor Sarah. Want die krijgt het moeilijk. En die krijgt ineens 2 inwoners. Nou, dat kost geld. Maar daar praat ik nog wel over met Lies. Maar ik ben toch eventjes blijer met jullie twee. Nee, dat jij hier zit. Ik dacht aanvankelijk, het zou fijn zijn als mijn kleinkinderen hier zaten. Ik kon horen, want die zitten allemaal met die dingen. Ik wil samenwonen. Of ik wil scheiden. Al die ellende. Dus ik had eigenlijk die ook hier liever gehad. Maar goed, die kon allemaal niet. En nou zie ik Melissa zitten met de vriend. En Lutje zei het al. Dat is niet voor niks. Al zaten er maar 2 vandaag. Jullie 2. Dus ik ben er heel erg dankbaar voor. Nou, ik wou het even afmaken, Rutsen. Ja, dat is goed. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is de kern van het evangelie. Maar de volgende regel, die zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Het gaat om Jezus. En dat moeten wij, naar mijn idee, als christenen, heel diep tot ons door laten dringen. De mensen kunnen alleen maar door Jezus aan te nemen tot de Vader komen, de hemelse Vader. Daarom ben ik blij met deze gemeente. Ook al is die klein. We kunnen er 2 groepen van maken. 2 groepen van 12. Net als Jezus en zijn apostelen. Daar wou ik het bij laten. Lutsen.